We lezen vanavond twee gedeeltes uit het woord van God. Allereerst uit de profetie van Habakkuk, het derde hoofdstuk. Overigens zei ik net dat het niet op muziek is gezet. Dat is natuurlijk wel zo, maar dat is een lied, geen psalm. Dus Habakkuk 3 lezen we. Dat is ook het uitgangspunt voor de verkondiging voor vanavond. Maar aansluitend openen we ook het Nieuwe Testament. En lezen we vanuit 1 Thessalonicenzen 5, de versen 12 tot en met 24. 1 Thessalonicenzen 5, vers 12 tot en met 24. Nadat we eerst Habakkuk 3 hebben gelezen. En nog even voor de goede orde. We komen weer het woordje selah tegen. En ik kies ervoor om dat niet uit te spreken, maar het te zien als een leesteken, zoals ik dat wel eens eerder heb uitgelegd. En ik zal daarom de woorden die daaraan voorafgaan nog een keer herhalen. De laatste zin voor het woordje selah. Dan weet u waarom. Een gebed van Habakkuk, de profeet, op zich Jonot. Dat is een muzikale aanwijzing voor dat dit gezongen kan worden op de melodie van een klaagzang. Heren, toen ik uw tijding hoorde, heb ik gevreesd. Heren, uw werk, behoud het in het leven in het midden van de jaren. Maak het bekend in het midden van de jaren. Denk in uw toorn aan ontferming. God kwam van Teman, de heilige van het gebergte Paran. De heilige van het gebergte Paran. Zijn majesteit bedekte de hemel, de aarde was vol van zijn lof. Er was een glans als van het zonlicht, lichtstralen kwamen uit zijn hand. Daarin ging zijn macht schuil. Voor hem uit ging de pest. De gloed ervan volgde hem op de voet. Hij stond en deed de aarde schudden. Hij keek en liet heidenvolken opspringen. De aloude bergen werden verpletterd, de eeuwige heuvels hebben zich neergebogen, de eeuwige wegen zijn van hem. Ik zag de tenten van Kushan gebogen onder het onrecht, de tentkleden van het land Midian sidderden. Was de Heere tegen de rivieren ontbrand? Woedde uw toren tegen de rivieren of was uw verbolgenheid tegen de zee dat u op uw paarden reed? Uw wagens brachten heil. U haalde uw boog tevoorschijn, om de eden aan de stammen gedaan door het woord. Om de eden aan de stammen gedaan door het woord. Met rivieren spleet u de aarde. De bergen zagen u, ze beefden van angst. Een vloed van water stroomde voorbij, de watervloed liet zijn stem klinken. Hoog hief hij zijn handen op. Zon en maan stonden stil in hun woning. Met het licht bewogen uw pijlen zich voort. Met de gloed van uw glinsterende speer. In gramschap schreed u voort over de aarde. In toorn vertrapte u de heidenvolken. U bent uitgetrokken tot heil van uw volk. Tot heil van uw gezalfde. U hebt het dak van het huis van de goddelozen verbrijzeld. U legt het fundament bloot tot de hals toe. U legt het fundament bloot tot de hals toe. U doorboorde met zijn eigen pijlen het hoofd van zijn strijders. Zij stormden aan om mij te verspreiden. Zij die zich verheugden alsof zij de ellendige in een verborgen plaats wilden verslinden. U betrad met uw paarden de zee, de schuimkoppen van grote wateren. Ik hoorde het en mijn buik sidderde. Bij het geluid trilden mijn lippen. Verrotting tastte mijn beenderen aan. Ik sidderde op de plaats waar ik stond. Zeker? Ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid, als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan, en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen, letterlijk staat er liegen, en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn, en er geen rund in de stallen over zijn. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden. En hij doet mij treden op mijn hoogte. Voor de koorleider, bij mijn snarenspel. Tot zover Habakkuk. Vervolgens Paulus, 1 Thessalonicenzen 5, vanaf vers 12 tot en met 24. In deze brief heeft hij daarvoor aan het einde van hoofdstuk 4 geschreven over de opstanding bij Christus' wederkomst. En de wederkomst van Christus en het daarbij horende oordeel vormt een rode draad in het onderwijs van Paulus hier. En als hij dat gegeven heeft, komen er een paar opwekkingen om het tot die tijd en tijdens die wederkomst vol te houden. Deze woorden. En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere en u terechtwijzen en hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. En wij roepen u ertoe op, broeders, waarschijnlijk wordt hier dan bedoeld degene die leiding geven, om hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met alle geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, en voor elkaar en voor allen. Verblijd u altijd, bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit, veracht de profetieën niet, beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept, is getrouw, hij zal het ook doen. Tot zover. Vanavond wil ik met u en jou stilstaan bij de laatste woorden van het gebed of het lied van Habakkuk in hoofdstuk 3. Habakkuk 3 vers 17 tot en met 19. Laten we die woorden nog een keer lezen. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn, ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden en hij doet mij treden op mijn hoogte. Thema voor de preek is en toch danken. Vroeger zeiden ze nochtans danken en toch. We letten op drie dingen. Allereerst op al zal. En dan letten we op vers 17. Hè. Drie keer komt het daar terug. Al zal het zo zijn dat. En dan wordt de situatie beschreven van wat er allemaal mis is. Ten tweede letten we op ik zal. Vers 18. Ondanks wat er allemaal niet is, zegt Habakkuk, ik zal toch in de Heere van vreugde opspringen. En tot slot letten we op vers 19 en dat heb ik maar samengevat als punt met deze woorden. De Heere. De Heere, Heere is mijn kracht. En toch danken. Ja, dat is snel gezegd. En ook gelijk maar samengevat de boodschap van vanavond. Ook als er heel veel niet is. En dat wat er wel is, je helemaal verward en beangstigt. Toch in vreugde geloven en danken. Dat kan. voorbeeld hebben we gelezen. En Habakuk is echt niet de enige die in de Bijbel staat beschreven als een man die alles dreigt kwijt te raken. Die in eerste instantie bijna met God overhoop ligt. Zo moeilijk vindt hij het om God te begrijpen in hoe God het leven leidt en de wereld. En toch, nochtans, een rust in zijn hart, vreugde in zijn hart en een danklied. Heeft dat te maken met dat Habakuk en die andere mensen die dat doen in de Bijbel van die hele bijzondere mensen zijn? En gaan we nu luisteren naar zo'n voorbeeld waarvan je denkt, ja, daar kunnen we ons hart even aan ophalen, maar de doorsnee christen, de doorsnee gelovige haalt dat natuurlijk niet. Dus ja, dan, nou, Habakuk, zijn naam betekent handenwringer. Dus vanzelf komt dat loflied er zomaar niet uit. En er is genoeg in zijn boek naar voren te halen waaruit blijkt dat het zeker niet vanzelf is. Habakuk 3 inderdaad eindigt met, alhoewel er heel veel niet is, ik zal toch in de Heer opspringen. Maar wat is daaraan vooraf gegaan? Daar moeten we toch even naar kijken met elkaar. Ik zal dat proberen kort samen te vatten. En ik denk dat Habakuk dan ook ineens een heel stuk dichterbij komt gemeten. Niet zomaar een verheven profeet die allerlei visioenen heeft gezien en onaangedaan met al die gerichten die komen gaan, waarvan God zegt, maak je borst maar nat, Habakuk, dat hij dat allemaal over zich heen laat komen en aan het eind nog eens een prachtig lied zingt, hoog over het gewone volk heen, in tegendeel. Hoe is dat contact tussen Habakuk en God nou eigenlijk ontstaan? Nou, dat komen we meteen tegen aan het begin van deze profetie, hoofdstuk 1. Habakuk had een probleem, jongelui. Hij keek om zich heen, hij was profeet in de nadagen van het tweestammenrijk Juda. En hij had de taak om namens God te spreken. En je proeft aan alles, God was groot voor hem, belangrijk. En hij keek om zich heen. Hij had echt een probleem. Hij trok het niet meer. Het blijkt dat hij al een hele poos aan het roepen en bidden is geweest. Zo begint het in hoofdstuk 1. Heren, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot uw geweld en verlost u niet? Heere God, hebt u andere ogen dan ik? U moet toch hetzelfde zien als wat ik zie hier in Juda bij dat tweestammenrijk. Uw volk, uw verbondsvolk. Wat ooit uit de slavernij is weggehaald. Wat dwars door de ballingschap is heen gegaan. Ziet u niet wat er van terecht komt bij dat volk? Ik ben uw profeet. Ze kijken mij aan. Ik moet wat namens u zeggen. Maar ik trek dit niet hoor. Ziet u niet wat dit teweeg brengt? Ziet u het eigenlijk wel? Vers 4. Nou ja, ook al het eind van vers 3. Habakuk kijkt rond. En dan heeft hij het allereerst niet over allerlei heidenvolken, maar gewoon die twee stammen van het volk van God. Hij ziet verwoesting en geweld. Er is oneenigheid. En er is veel ruzie. En de wet, die goede wet van God, die lijkt zijn kracht te verliezen, vers 4. En het recht komt gewoon niet meer tevoorschijn. Die wet van God wordt weggemoffeld, aangepast. Het recht wordt kromgebogen. Het struikelt op de straten. En de goddeloze verbondsvolk. Door God apart gezet. Habakuk zegt, ik zie zoveel goddelozen. En ze omsingelen de rechtvaardigen. De mensen die wel uw wet willen houden. Uw volk wat wel weet waar ze door zijn uitgeleid. Uw volk wat dankbaar is dat ze niet meer in de slavernij leven. Die we u helemaal willen dienen. Die groep, dat overblijfsel, dat wordt omsingeld door hun landgenoten. En ze hebben het zwaar. Zo'n man is Habakuk. En ik weet dat de jongeren zijn die daar misschien wel iets van meekrijgen. Dat soms ook heel ingewikkeld vinden. Als je hoort dat mensen, ambtsdragers, dominees, tot alles in staat blijken te zijn. Mensen die het goede voorbeeld zouden moeten geven. Ze doen het niet. En als het al een grote vraag is waarom God in algemene zin al die ellende en die narigheid in de wereld niet oplost, hoe kan God het aanzien dat mensen in zijn naam, verbonden aan hem, zo'n leven leiden? Daar is het mee begonnen. En Habakkuk krijgt antwoord. Hoor je dat? Het blijft niet stil, hè, als je je pijn er soms eens uitroept bij God. En dat je misschien denkt tijdens het bidden, nou, dit zal God wel niet horen, ik liet me gaan. En God hoort dat. Maar ja, dan geeft hij Habakkuk een antwoord. Verderop in hoofdstuk 1 lees je dat. Dat maakt het alleen maar moeilijker voor deze profeet. God zegt, let maar op, hou je ogen open. Ik ga mijn volk wel degelijk aanpakken. De zonde heeft een grens. Ik ga met mijn oordelen komen. De Galdeeën zullen komen. Heidense volken die erom bekend staan dat ze niets en niemand ontzien. Bedreven in de oorlogsvoering. Die razen als een vernietigende plaag over Israël straks heen. Over het tweestammenrijk. Dat is het antwoord. En Habakkuk die is niet blij. Herkent u dat? Heere God, ik vroeg om antwoord. Maar nu u zegt wat u gaat doen, dat vind ik lastig. Hoe kan God nou zo'n volk als de Galdeeën gebruiken om zijn eigen volk te straffen? Habakkuk heeft gezegd in vers 12, bent u niet altijd al de Heere, mijn God, de Heilige? U bent toch te schoon van ogen om het kwaad te zien. Waarom gebruikt u dan het kwaad, zo'n volk, om uw volk een les te leren? Dat begrijp ik niet. Ik ook niet, gemeente. U wel? Als je de loop van de geschiedenis van Israël bekijkt. We zijn wel eens een beetje bang, hè? Dan proberen we het een beetje glad te polijsten en te zeggen, ja, we moeten uitkijken dat we God niet te snel verbinden aan allerlei grote wereldgebeurtenissen en pandemieën en zo. Dat wil God ook niet. God is een God van liefde, die zal nooit zomaar... Ken uw Bijbel, gemeente. God is heilig. Lewis zegt ergens, God is een leeuw. Hij is goed, maar hij is wel een leeuw. Hij is degene die dit kan doen. Maar we lezen in de Bijbel ook hoe moeilijk dat is voor mensen om daar het hoofd bij te buigen. En we komen meteen al op het spoor, hè, dat Habakkuk dus als hij straks begint te zingen over, en toch! Een mens van vlees en bloed is die alleen maar door het geloof blijft vasthouden. De God die ik dien is betrouwbaar. De aarde die ik hier nu zo langzaam maar zeker steeds meer naar de vernieling zie gaan, die wordt een keer gereinigd. En als God komt om te oordelen, hoef ik echt niet bang te zijn, hoor. Behalve als ik tegen hem inga. In hoofdstuk 2 is hij daarom begonnen. Nadat hij dat onbegrijpelijke antwoord van God gekregen heeft, dan zegt hij niet, nou, ik stop met bidden. Hij zegt, ik ga op wacht staan. Ik ga op wacht staan. Ik ga op de vestingwal staan, buiten de stad. En ik ga wachten wat God nog meer te spreken heeft. Als God met oordeel komt, is dat nooit zijn laatste woord. Zo goed kent hij hem. God kan dan komen straffen. Maar mijn aanklacht ligt voor Gods troon. U zult uw volk toch niet volledig verlaten. De Galdeën zullen Israël toch niet vernietigen? Dat kan niet, Heer. Het is uw volk, uw oogappel. En dat klopt, want de Heere zegt, schrijf het maar op. Wat ik je laat zien, Habakuk. Schrijf het op een grote tafel. We zouden vandaag zeggen een billboard. Zet dat langs de weg. En het moet zo opvallend zijn, zo groot, zo nadrukkelijk aanwezig wat je daarop gaat schrijven. Dat zelfs de mensen die eraan voorbij razen, het toch nog kunnen zien wat daar staat. Hoofdstuk 2, vers 2. Wat moet je daar dan opschrijven? Het billboard vanuit de hemel. Het visioen van God op wat er gaat gebeuren. Voorzeker, ik kom op een vastgestelde tijd. En ik zal het werkelijkheid maken wat ik heb gezegd. Ik lieg niet. Schrijf dat maar op. God liegt niet. En als hij uitblijft, blijf hem verwachten. Want zeker hij komt. De hoogmoedige ziel, die is niet oprecht. Maar de rechtvaardige zal door het geloof leven. Ik dacht, Habakuk, man, wat ben ik nou dankbaar dat ik in deze oude profetie dit mag horen. Dat God op deze dankdag, waarbij ik soms ook wel eens denk, waar moet ik voor danken? Natuurlijk weet ik dat heb ik net gedaan. Maar ik maak me soms zorgen, u niet? Gewoon als mens. Als je denkt aan je kinderen. Sommigen van u aan de kleinkinderen. Ja, en ik denk ook wel eens door. Wat staat ons te wachten? En wat zien we al gebeuren, toch? En wat ik lees, dat Habakuk zeg. Wie ben jij? Wie bent u? Gelooft u? Ja, maar u bent geen rechtvaardige. Bent u geen rechtvaardige? Waarom dan niet? Hebt u niet gehoord van Jezus Christus? Hebt u niet gehoord van dat God het van heler harte meent, dat als je tot hem komt en schoongewassen wil worden, dat hij dat heden doet? Is je rust en je vertrouwen dan niet op God die zijn zoon zond, die deze wereld al kwam redden voordat de wereld geoordeeld wordt? Heb je niet gehoord van het kruis op Golgotha? Heb je niet gehoord van Jezus, Gods heerlijkheid? Wie dat ziet, mag klagen. En die komt er ook wel met Habakuk achter, dat je zo nu en dan staat te trillen op je benen. En toch, danken is voor een rechtvaardige toch te doen. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn. Ik weet dat dat gaat komen, Heren. En ik buig ervoor. En we zien het in de loop van de tijd gebeuren. Wat Habakuk hier beschrijft is overigens het Amargeddon. Daar ben ik vast van overtuigd. De eindstrijd die er op de bergen van Israël zal plaatsvinden. Op het begin van hoofdstuk 3 heeft hij teruggekeken naar hoe God dat in het verleden deed. Beelden die terugdenken aan de uittocht en de verlossing uit Egypte. Maar vanaf vers 7 en 8, dan verschuift het beeld meer naar de toekomst. Al wordt het in het verleden tijd beschreven, dat kan in het Hebreeuws. Het is een beeld van de toekomst. De volken zullen proberen Israël aan te vallen, maar God zal het dan voor ze opnemen. De Heere, die heeft dat laten horen. En Habakuk die vreest. In hoofdstuk 3 vers 2 lees je dat. En hij denkt aan God. Aan zijn ontferming. Heren, als ze dan zullen komen die heidenvolken. En uw toorn zit daarin. Denk aan uw ontfermen. Uw Israël. Uw oogappel. Uw volk. Houd ze in het leven. Mozes kwam tussen beiden. Yeshua kwam tussen beiden. Denk aan uw ontfermen. En als Habakuk dan zijn hele hart heeft uitgestort dan ziet hij het al voor zich. Ja, daar gaan we dus wel naartoe. Eén grote strijd. Met als gevolg kale bomen, geen vrucht. Geen velden die meer voedsel voortbrengen. De stallen worden leeg. Dat gaat er komen. In de oude Statenvertaling staat er dan, alhoewel dat echt gaat komen. Misschien zegt u, dat klinkt ver weg. Maar als ik deze profetentaal eens wat dichterbij breng. Sommigen zijn er bang voor en anderen zitten er middenin. Ik zei profetentaal, de vijgenboom en de wijnstok zijn doorgaans beelden om het gezinsleven, het huwelijksleven te beschrijven. Wat worden daar niet een aanvallen op gedaan? Als de vijgenboom niet meer bloeit, is het niet juist ook een teken van de eindtijd? Dat daar zoveel zal stuk gaan en de liefde zal verkillen. Als er geen opbrengst aan de wijnstok zijn zal. Als de olijfboom zal liegen, staat er letterlijk. Je verwachtte er zoveel van en ineens relatie uit. Verstoring van dat wat zo goed voor je was. Als het allemaal zo leeg wordt, zou je dan niet stoppen met geloven? Nee, tweede punt. Al zal dat allemaal gebeuren, u zegt het Heer. Ik zal, kleine letter, de Heer komt nog. Ik zal toch in de Heer van vreugde opspringen. Hoe is dat mogelijk? Ik heb het voorbeeld wel eens vaker gebruikt, maar dat is alweer even geleden en bij deze preek past het erg goed. Het voorbeeld van een jongetje dat met zijn vader ging wandelen in de bergen. Ze waren beide wat overmoedig, gewaarschuwd door moeder en toch. Nee, we redden het wel, voor het donker zijn we weer terug. Maar hier kijken, daar nog een paadje nemen. En voor ze het wisten, begon de schemer in te vallen en was het toch echt te link om weer terug te keren in het duister naar beneden. Dus zoeken ze ergens een verblijf, daar hoog in de bergen. Om de nacht door te brengen, zodat ze de volgende ochtend weer veilig terug kunnen naar het huis waar moeder wacht. Ze vinden een oude vervallen berghut en daar vallen ze uitgeput in slaap. En de volgende ochtend wordt dat zoontje als eerste wakker. Vreemde omgeving, donkere hut en een klein raampje. En door dat kleine raampje komt een hele felle gloed naar binnen. Verblindend. En hij hoort een donderend geweld, want de zon heeft met haar warmtestralen een lawine veroorzaakt. Weet hij veel. Hij zit daar in een donker hutje, een klein venstertje. Hij ziet wat en hij hoort wat en hij wordt bang. En hij schudt aan zijn vader, papa, wakker worden, dit is het einde van de wereld. Hij dacht, we gaan er helemaal aan. En die vader die wrijft de slaap uit zijn ogen en hij kijkt naar het raam. En hij weet wat er aan de hand is. Hij zegt, nee jongen, is niet het einde van de wereld. Dit is het begin van een nieuwe dag waar de zon opkomt. De kracht van het geloof, gemeente, is niet dat je alles meteen kunt verklaren, maar dat je wel weet in wie je gelooft. De kracht van het geloof is niet dat je altijd het hoofd omhoog hebt, maar dat je weet op het juiste moment al hangt mijn hoofd, al druppen mijn ogen. Ik weet het zeker. Ik dien geen vreemde God. Mijn redder is mijn rechter en mijn rechter is mijn redder. Als het erop aankomt dat wij als gemeente door die verdrukking heen gaan, als wij het mee gaan maken dat we bij leven zullen meemaken dat God komt, als wij het Armageddon binnengaan en alles leeg wordt en alles kreunt en alles davert, dan zal ik toch in de Heere van vreugde opspringen. In de Heere. Zijn naam is Heere. Ik zal er zijn. Een nieuwe dag. In de Heere van vreugde opspringen. En zoals dat vaker in het Hebreeuws gebeurt, dan nog in een parallelisme, nog even erachteraan, in andere woorden hetzelfde. Dat is mij verheugen in de God van mijn heil. De God die ik dien, is een God van redding. En hij redt door het oordeel heen. Dat betekent dat een ieder die zich vergrijpt aan Israël, stuk loopt. En een ieder die de rug keert naar God en Christus, die loopt eeuwig dood. Maar voor wie hier gelooft, al is het aangevochten. Voor wie hier in de evangelieverkondiging heeft zien staan, ik zal als rechtvaardige door het geloof leven. Dan heft ik mijn hoofd omhoog. En dan leg ik de hand op het hart. En dan leg ik de hand op het woord. En dan kijken we elkaar aan. En dan zeggen we, wij geloven. Dat onze vreugde niet afhankelijk is van wat we zien en wat we hebben, maar wie we zijn. Eigendom van Hem. Dat geldt voor Israël, maar dat geldt ook voor de christelijke gemeente. Wij verheugen ons in de God van ons heil. Habakkuk, die gebruikt dat heerlijke Hebreeuwse woord, waar al een verwijzing in zit naar Jezus, Yeshua. Hoeveel te meer mogen wij met de kennis die we hebben in de brieven van Paulus en de woorden van Jezus deze machtige belofte aan ons hart drukken. Er is reden om te danken. Al gaan wij door de nacht van strijd en zorgen. Al zal deze wereld door het vuur heen gaan. Wij hoeven met onze kinderen niet met een gebogen hoofd te wachten tot er een eind aan komt. Maar wij zien uit naar een nieuw begin. Wij hoeven niet bang te zijn voor het beest, alsof dat het enige is wat uit de zee zal opkomen. Wij dienen het lam dat nu al staat als geslacht. En aan hem is de glorie en de overwinning. En hij draagt de naam boven alle namen. En hij komt en alle knie zal zich voor hem buigen. Dat ook het beeld op dankdag wat wij door mogen geven aan elkaar, aan onze kinderen. We hebben misschien kleine kracht. En er staat ons nog veel te wachten. Maar de God, de eeuwige God, is ons tot een woning. Hij zond zijn Zoon, die ons redde aan een kruis. Die de poort heeft geopend naar een toekomst vol van hoop. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen. Kun je hier soms veel kwijtraken. Veel teleurstellingen meemaken. Maar is dat nou niet wat ons is beloofd? In de wereld zullen wij verdrukking hebben. En toch, goede moed. De wereld is al overwonnen. De boze, de overste van de wereld is geoordeeld. Betekent dat dan dat het hier allemaal niet toe doet? Drie hoofdstukken, hè? Drie hoofdstukken vol van worsteling. Natuurlijk doet dat ertoe. En dat pak je niet zomaar even van de plank. Maar het evangelie is er ook niet om zomaar even van de plank te pakken. Maar om je eigen te maken. Is het daarom ook niet waarom Paulus aan het einde van zo'n brief, waarin hij spreekt over de wederkomst van Christus en het bereid zijn op de dag van zijn komst, dat hij die praktische handvatten geeft? Let erop dat je niet door de grote druk van buiten elkaar kwaad voor kwaad gaat vergelden. Dat de vreugde wegblijft. Integendeel, verblijd je altijd. Want de vreugde van de gemeente van Christus is niet afhankelijk van hoe het er in deze wereld aan toe gaat, maar die is gefundeerd in hoe het deze wereld zal geworden, waar het naartoe gaat. Dank God in alles. Want dat is de wil van God in Christus Jezus over u. God danken. Het is toch uw wil, Heere. Ook al zit het mijn buik, al trillen mijn lippen. En sidder ik op de plaats waar ik sta. Zeker, ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid. Want als die aanbreekt, dan zal dat een dag van de benauwdheid zijn voor degene die Israël zullen aanvallen. Dan zal dat een dag van de benauwdheid zijn, waarin de hel nog één keer ademhaalt en alles geeft. Maar het is geen dag meer van benauwdheid voor degene die geloven. Want al zie ik niks aan de boom, is de stal leeg, ik ben aan het springen. Ik ben mij aan het verheugen. Want mijn God belooft me niet om Jezus wil alleen vergeving van zonde, maar ook eeuwig leven. En hij belooft mij niet alleen dat ik er hier doorheen kom, maar dat ik er ook altijd zal zijn in een nieuw lichaam. De redding van God strekt zich uit tot op de nieuwe aarde, de herschepping van alle dingen. Zijn dat niet te grote woorden voor een nietig mens? Nou, als je het zo zegt wel. En omdat ze zo groot zijn voor een nietig mens, moeten ze er zo nu en dan ook uit. Ik heb het al eerder gezegd, naar aanleiding van de preek over Gods voorzienigheid. Daar moet je niet over willen discussiëren. Daar kun je het beste over spreken, zingen en beleiden. Dat is wat Habakkuk hier doet. Geen verwijten meer. Hij verbindt niet meer 1 en 1 is 2 aan wat hij ziet, maar in wie hij gelooft. Hij verbindt de hele situatie die God hem voor ogen heeft geschilderd. De eindstrijd aan wie die kent. Laatste punt. De Heere. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde. Hè? Een geliefd beeld bij de profeten. Zo'n lichtvoetig hert. Je kunt er echt van genieten, tenminste ik wel. Als je zo'n beest een sprintje ziet trekken. En dan over alles heen ziet gaan. Over een houtwal. Tussen de bomen door. Ademloos. Kun je daarvan worden. Wat een kracht, wat een souplesse, wat een veerkracht. Ja, die handen wringen. Een nietig mens in zichzelf. En toch, wie zich rechtvaardig weet, gered door God, die weet, als het er echt op aankomt, dan heeft alles en iedereen het nakijken, want dan ga ik hem tegemoet. Hij doet mij treden op mijn hoogte. Weer zo'n treffende omschrijving. Ik word niet meegezogen in de diepte. En dit is niet zomaar alleen maar een lied wat past op de klagelijke begeleiding van een klaagzang. Het is een lied voor de koorleider. Laat de dirigent gaan staan. Laat de harpen worden binnengehaald. En laat het lieflijk getokkel van het geloof er mogen zijn. De Heere is mijn kracht. Dankdag. En toch danken. Dat kan. Omdat God een God van redding is. En omdat wij een Christus dienen die ons het voorbeeld geeft. Heb je er ook wel eens last van? Dat je je mee laat slepen door alles wat je ziet gebeuren en denkt, oh help. Heb je er ook wel eens last van? Vanwege de zonde die je zo gemakkelijk omringt. Dat je het bijltje erbij neergooit. Dat je meer een Mara-christen wordt. Neem mij maar weg. Ik kan niet meer. Dan een Maranatha-christen. Kom, Heere Jezus. Let er dan op. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde. De Heere is mijn kracht. In hem sta ik vast. Uit hem mag ik putten. Daarom weet ik het zeker. Op de dag van de benauwdheid is het mijn geboortedag. Opstaan en tot hem gaan. Geliefde gemeente, ik ga eindigen. En ik probeer dat te doen. Ook met een verhaal waarin ik denk ik verschillende mensen in de gemeente recht kan doen. Niet alleen degene die hun hart mogen ophalen door de tranen heen om te weten, wij komen er doorheen. Eenmaal is het altijd dankdag. Maar ook degene die hier niet goed van worden. Het zou me niet verbazen als er ook mensen in de kerk zijn die zeggen, alsjeblieft dominee, er is hier toch ook nog zoveel moois. En zou het niet kunnen zijn dat we nog een opleving krijgen? En zou het niet... En een ander die zegt, ja, ik ben er eigenlijk helemaal niet blij om als ik hoor dat God komt om te oordelen. Want ik die God van redding, ik kan niet zeggen dat het goed zit tussen hem en mij. Ik moest bij de voorbereiding van de preek terugdenken aan die vrouw in de Betuwe. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een vrouw die zo leefde bij de terugkomst van Jezus op aarde. Dat haar zoon, die nog thuis woonde, een beer van een vent, Klaas, er echt helemaal klaar mee was. Maar stop toch eens, ik moet er niet aan denken. Laat me eerst nog even leven. Ik gun het je hoor, moedertje, ik gun het je. Dat jij er zo vol van bent, maar ik heb er niks mee. Maar iedere keer aan tafel bad ze om de komst van Jezus en een nieuw lichaam. Toen brak de dag aan dat ze dat aan het bidden was voor de boterham. En toen hoorden ze beide voor het eerst in hun leven tientallen bommenwerpers naderen. Een indringend, donderend geluid dat steeds dichterbij kwam. En die vrouw vergat amen te zeggen, sprong op vanuit het gebed, rende naar buiten het erf op. Bent u daar, Heer Jezus? Wat viel dat tegen? Er waren bommenwerpers. En toen Klaas intens bleek van onder de tafel vandaan kwam, toen zij weer binnenkwam, was het voor hem een opluchting. Oh, gelukkig, zeiden de Duitsers maar. Wat een verschil, hè? Maar weet je, deze Klaas is door die gebeurtenis en het gebed van zijn moeder en die gebeurtenis tot de overtuiging gekomen. Als ik nu al zo bang ben, waarom zou ik dan niet gaan zoeken wat moeder heeft? Hij is tot geloof gekomen. Ik hoop van ganser harte dat als u meegeluisterd hebt en aan het begin van de preek dacht, dit ken ik niet. En je ziet het als in een soort nachtmerrie voor je. Daar gaan ze straks, de een naar de ander omhoog en ik blijf achter. Waarom? Waarom zou je dan nu achterblijven? Als God laat verkondigen, terwijl je rustig in de bank zit. Terwijl er geen tanks of wat dan ook voorbij komen. Terwijl er nog een relatieve rustige sfeer is. Om nou juist nu, heden, ja te zeggen als de Heere zegt, kom naar mij terug. En word behouden. Is je ziel nog niet gered? Wat heb je nou juist gezongen? U hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Zou je dan nu al niet willen leven met vreugde? Wat een opluchting is dat. Als je vanaf vandaag, iedere keer kunt gaan slapen. Nee, niet altijd in het krachtige geloof. Maar wel in die diepe rust van binnen. Als vandaag de laatste dag is, is morgen een nieuw begin. Als het eenmaal sterven wordt, dat is het einde niet. Ik weet het. We zijn op weg. We zijn op weg. Naar omhoog. En als het zover komt, dan is de Heere mijn kracht. En dan maakt Hij mijn voeten vast. En dan zal ik gaan om voor eeuwig Hem te loven en te prijzen. En te danken. Tot in eeuwigheid. Amen. We gaan met elkaar als antwoord op de verkondiging zingen. Psalm 68. En daarvan het 10e vers. 68 vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit al niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder peil ons het eeuwig zalig leven. En hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven.